Op pad. Misschien kan je nog even, Mark, de brainstormers uitdelen. En toen ging het volk op pad de vrijheid in. En dat was een hele bijzondere gebeurtenis. En er gebeurde heel veel. Het is altijd boeiend als je dat weer eens leest en hoe dat allemaal ging. Wat ik al zei. Onderdrukt volk, slavernij. En God hoorde hun roep, zag hun ellende. En dan haalden ze daar weg uit Egypte. Waarschijnlijk hebben ze het al lang uitgeroepen naar God. En Mozes kwam in beeld. En dan ging het gebeuren. Eigenlijk een wonder. De manier waarop God dat deed. Dat je in geloof achter zo'n voordeurtje. Ik weet niet hoe de huizen er toen van de Israëlieten uit hebben gezien. Maar dat je daarachter beschermd was. En de doodsengel ging voorbij. En misschien waren er, waarschijnlijk, want dat lezen we ook, dat er ook vele anderen met hen meegingen uit Egypte. Waarschijnlijk hadden die ook zich verscholen achter de bescherming van het bloed. Ach, er was geen oordeel, dat ging het volk voorbij, dat trof de vijand, dat trof Egypte. En wonderen, ik vind dat zo bijzonder, we gaan zo vaak aan wonderen, de wonderkracht, de grootheid van God voorbij. En Hebreeën 13 vers 8 zegt dat Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. We gaan straks een nieuw lied luisteren. En dat lied zegt in het Engels the same God. Dus je bent nog steeds dezelfde. De God van Abraham, Isaac en Jacob. God is niet veranderd. En het volk wat uitgeleid werd zag zijn grote wonderen. Hij nam ze mee de vrijheid in. In Deuteronomium 29 vers 2 staat, zegt over zijn volk, jullie waren getuigen van zijn grootste daden, tekenen en wonderen. Jullie maakten dat mee. Ze gingen weg. En moet je je voorstellen, en er zijn wat verschillende visies over, maar ik neem even de grootste. 600.000 mannen. He? Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat moet je anders zien. Maar laten wij God groot houden. 600.000 mannen. Boven de 20 jaar, misschien gehuwd, dan verdubbelen we dat. Dan is het 1,2 miljoen mensen en dan hebben de kinderen er nog niet bij. Die gingen allemaal uit. En dan alle vreemdelingen die ook met hem meegingen, die gingen daar uit. En ze kregen rijkdommen mee van de Egyptenaren. Want ze zeiden, ga alsjeblieft. Maar God had het allemaal voorzegd. Ze hadden genoeg sieraden, goud, vee, alles ging met hen mee. En God zorgde voor hen. Op andere plekken lees je, en ik heb vaak de tekenfilms gezien, dan zie je strompelende oude mannetjes op stokken, en op een karretje ligt. Nee, het wonder was al gebeurd, waarschijnlijk achter het bloed. Er was kracht. Er was, staat er, zo gingen alle te voet uit, en er was geen zieke, zwakke, misselijke, noem maar op. Dat was de grootheid van die uittocht. Dat ze later weer gingen mopperen en dat soort dingen. Toen ging het weer veranderen. En God was met hen mee. In een vuur en een wolkkolom. Hij ging voor hen uit. Hij was achter hen. Hij was hun bescherming. Hij was aanwezig te midden van zijn volk. De zee die spleet. De vijand die ze probeerden in te halen. De Egyptenaren werden vernietigd. Er kwam manna. Er kwamen kwartels. Zelfs op het gezeur van altijd datzelfde brood. Nou, dan doen we toch lekker vlees erbij. De kleren en sandalen sleten niet, moet je je voorstellen. Op een gegeven moment zijn ze 40 jaar in die woestijn en je hebt nog steeds dezelfde schoenen aan. Nou, ik geloof dat ik het een keer tegen Letty vertelde. Toen ik gestopt was met voetballen, heb ik mijn schoenen bewaard. En toen, misschien 5 jaar later, wilde ik met mijn zoon gaan voetballen. En ze vielen gewoon uit elkaar. Zelfs het dure leer was gewoon, en de zoon viel er ook af. He? Maar daar, al die jaren, waren hun schoenen niet versleten. Wat een God. Wat had hij voorzien? Bitter water. Je gooit er hout in. Beeld van het kruis. En het wordt zoet. Water uit de rots. Land ingenomen. Ga zo maar door. En daarom zegt God in, nogmaals, in Deuteronomium 29 vers 2. Jullie waren getuigen van de grootheid van God. Jullie hebben dit allemaal gezien. God is een God van wonderen en tekenen. En God is niet veranderd. We zien het misschien niet altijd. En ik zou het meer willen zien. En daar wil ik vanmorgen ook mee stilstaan. Dat we dat meer gaan zien. Ook degenen die al wel plaatsvinden. Maar soms hebben we daar het oog niet voor. En dat we verwachting hebben voor wat we nog niet zien. Het was een opdracht van God voor het volk om het bloed aan te brengen en uit te gaan in geloof. En dat was ook de opdracht die Jezus gaf aan Joost, sprak er vorige week ook over, voor ons, voor de discipelen, heel veel later om die wereld in te gaan. De opdracht om het avondmaal te vieren. Om uit te gaan in geloof. En dan zegt hij in Marcus 16, vers 17, het geloof zou gepaard gaan met de volgende tekenen. Zij zullen in mijn naam demonen uitdrijven. Spreken in de onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. Dodelijk gif drinken. Ik raad het je niet aan. Maar mocht het gebeuren, het zal ze niet deren. Ze zullen zieken gezond maken door hun de handen op te leggen. En toen werd hij in de hemel opgenomen en nam plaats aan Gods rechterhand. Dat hebben we ook gevierd. En toen werd het Pinksteren en de Heilige Geest kwam. Want in vers 20 staat er, de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met tekenen die ermee gepaard gingen. De Heer hielp hen daarbij. De Heer ging met hen mee. Dat had hij ook gezegd, dat de Heilige Geest zou komen. Met zijn volk was hij met de wolken vuurkolom. Nu is hij hier bij ons met zijn geest. Op zoek naar het verlorene. Matthäus hoofdstuk 10 gaat eigenlijk over hetzelfde. Verkondig het koninkrijk van God. En genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door huidziekte onrein zijn. En drijf demonen uit. En het is geloof en actie. Geloof in beweging. Jacobus schrijft er ook al. Toon mij je geloof door wat je laat zien. Wat er gebeurt. Geloof brengt ons tot redding, verlossing. Geloof brengt ons bij de Vader. Maar geloof is meer dan afwachten totdat de tijd is gekomen dat je de hemel in gaat. Geloof is in beweging. Daarom gaf Jezus die opdracht aan zijn discipelen. Heel belangrijk. En hij had dat al eerder gedaan. In Lucas wordt er gesproken over 72. Die samen uitgingen en daar bijzondere dingen beleefden. En ook toen kwamen ze terug vol van wat ze gezien en gehoord hadden. En weet je wat Jezus dan zei? Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Dat is een prachtig beeld. Satan, we kennen het verhaal van Job, die voor God stond en Job ging aanklagen. En ons aanklaagt, die was nu uit de hemel geworpen. Want nu is Jezus onze hoge priester die voor ons bidt en pleit. En Satan heeft geen toegang meer. En Jezus zegt in vers 18, dat heb ik gezien, als een lichtflits. Doordat jullie in geloof zijn uitgegaan, in beweging zijn gekomen, is dat gaan gebeuren. En opnieuw haalt hij aan, ik heb jullie macht gegeven. Macht om de kracht van de vijand te verbreken. Niet altijd zichtbaar in ons leven. Beaam ik zelf ook. Toch zijn dit de woorden van Jezus die ik met heel mijn hart geloof. Ik heb jou kracht gegeven. Macht. Satan is verslagen. Met jou aan dat kruis. En het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk. En er komt nu het excuus wat we vaak gebruiken. Omdat Jezus zegt in vers 20 van Lucas 10. Maar verheug je, omdat je naam in de hemel opgetekend is. Verheug je niet over dat geesten zich aan jullie onderwerpen. Dan zie je wel, dat is allemaal niet zo belangrijk. Als mijn naam maar in de hemel opgetekend staat. Maar ik zie dat anders. Ik zie dat, weet God wie jij bent? Heb je die relatie met God? Kent hij jou? En ken je hem? Is die verbinding daar? Ben je bekend bij God als zijn kind? Want dat is hetgene wat onze basis is. Het huis bouwen op de rots. Ja, buurman en buurman. Ik kijk er met mijn kleinkinderen wel eens naar. Buurman en buurman. Waar bouw je huis op? Op de bouwen. Op het huis. De rots, heb je die verbinding? De herder kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem, kennen zijn stem. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is ook, denk ik, ons uitgangspunt, ons fundament. Dat geeft ons ook de kracht, de autoriteit, om dat te kunnen doen waar Jezus over spreekt. Niet het kind met het badwater weggooien. Maar daarvan uit leven, uit die relatie met God. En vers 21. Dat vind ik nog heel bijzonder. Het was mij nooit zo eerder opgevallen. Op dat moment begon hij, dat is Jezus, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. Te juichen. Vader in de hemel. Vader van de hemel en aarde. Omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen. Maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Zo heeft het u behaagd. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon. En aan wie het geopenbaard wordt. En dan gaat hij verder in vers 23. En hij richt zich tot ons, tot zijn leerlingen. En zegt, gelukkig. Gezegend, zalig zijn jullie. De ogen die zien wat jullie zien. Hij wil onze ogen openen voor die geweldige daden, grote dingen die God in jou en mijn leven wil doen. Velen hebben dat willen zien. Profeten en koningen. Ze hebben het niet gezien wat jullie zien. Ja, want zij stonden daar oog in oog met Jezus. Geweldig. Wij kunnen zien. Niet kijken, maar zien. Geestelijke ogen. Daar spreekt Jezus hier over. Hij opent de ogen en zegt, jullie zien het. Jullie hebben mij gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zijn heerlijkheid, zijn glorie. Zegt hij niet tegen Thomas, je gelooft omdat je mij gezien hebt. Maar gelukkig zijn degenen die mij niet gezien hebben en toch geloven. Als je je wonder nog niet gezien hebt en toch gelooft. Toepassen. Dat wat het woord van God ons zegt. Gaan zien. Een ziener. Dat is een profeet en opzichter. Een ziener die kan zien wat gaat komen. En het uitgangspunt is dat onze naam is opgeschreven in de hemel. Weet wie jij, wie ik ben in Christus. En dan weet de vijand het ook. Dan weet de vijand het ook. Er waren eerst een stelletje zonen van iemand die hadden gehoord wat Paulus deed. Demonen uitdrijven, mensen vrijzetten. En toen dachten ze, hé, dat is big business, dat gaan we ook doen. En ze kregen een vreselijk pak slaag toen ze iemand die door demonen bezet was, wilde bevrijden. En de stem kwam die zegt: Paulus ken ik en die ken ik, maar wie zijn jullie? Want ze hadden geen relatie met Jezus. Ze dachten dat in eigen kracht te doen. En dat is ons uitgangspunt. Lieve broeders, zusters. Weet wie je bent. In beweging komen. Geloven in het wonder. Misschien vallen er twee dingen door elkaar. Maar ik had iets heel anders op mijn hart voor vanmorgen. De afgelopen week zei God, je moet dit delen. Omdat het zo belangrijk is dat we als gelovigen in beweging komen. Dat we in beweging komen als we ook hier willen dat al die lege plekken gevuld worden. Dat we in het huis van God zijn, dat we samen bouwen. En dat we daar ons ook naar uitstrekken. En de vele verhalen die ik soms hoor of lees of zie, dat we soms een christendom gecreëerd hebben van passiviteit. Van oké, God moet het maar doen. En dat is ook zo. Want God doet de wonderen en tekenen. Niet wij. Maar hij wil ons wel daarvoor gebruiken. Hij is hier niet meer, maar zijn geest wel. En die werkt in en door ons heen. En soms heb je een wonder voor jezelf nodig. Soms heb je een wonder voor die ander nodig. Hoe groot is ons geloof nog in die dingen? En ik hoorde een tijdje terug een mooi verhaal wat staat in 2 Koningen. Het staat eigenlijk een beetje los van wat ik eigenlijk als zo'n introductie had. Dat God nog steeds dezelfde is. En dat we erop uit moeten gaan. En dat God wil laten zien wie hij is door ons heen. In 2 Koningen hoofdstuk 6 en 7. Dat gaat over de belegering van Samaria. Samaria is de hoofdstad van Koninkrijk Israël, niet van Juda, maar van Israël. Was meestal niet zo best gesteld. Meestal koningen die God niet dienden. Er gebeurde van alles. Maar op een gegeven moment lezen we daar dat in hoofdstuk 6, dat koning Ben-Hadad, de koning van Aram, een vijandig volk, een leger bijeenroept. Hij trekt op naar de stad Samaria, de hoofdstad van Jeruzalem.
Israël.
En hij belegert die stad. Omsingeld. Niemand kan erin, niemand kan eruit. Moet je je voorstellen. Dat houdt in dat er ook geen voedsel in en uit kan. Dus de stad wordt letterlijk uitgehongerd. En dat is soms ook wat de vijand met ons doet. Niet letterlijk uithongeren, maar geestelijk. Omsingelt hij ons met allerlei leugens en listige verhaaltjes en aanklagen. Dat soort dingen. En je gaat geestelijk honger lijden. Soms ga je het geloven. En hij trekt je weg bij het levende brood. Jezus. Door je omstandigheden, doordat je je soms meer gaat richten op datgene wat je ziet. Daarvoor is Elisa met zijn knecht, wordt hij ook, die stad ook belegerd door de koning van Aram. En die knecht is helemaal in paniek en die ziet al die legers. En daar zegt ook Elisa tegen zijn knecht, of hij vraagt God eigenlijk, open de ogen van mijn knecht. En dat doet God. En dan ziet hij ook de hemelse legers die Elisa en de stad beschermen. Nou, ook daar gebeurt een wonder. Opnieuw de ogen openen om datgene te zien. Hou je ogen op God gericht. En laat je niet uithongeren door allerlei dingen. Geen vogelnestje op je hoofd. Laat ze niet eitjes leggen en dat soort dingen. Ja. Weet je wat daar gebeurde? Die hongersnood dreef de mensen zo ver dat ze hun eigen kinderen gingen koken en opeten. Moet je je voorstellen? En dan staat er ook in datzelfde verhaal, datzelfde hoofdstuk. Zelfs de goddeloze koning scheurt zijn kleren toen hij dat verhaal hoorde. Nou, moet het wel weer erg zijn. Maar geestelijke honger kan je soms ook dingen laten doen waar je later zoveel spijt van krijgt. Laat je niet beroven. De koning van Samaria stuurt een adjudant naar Elisa toe. Hij wil hem eigenlijk doden. Elisa spreekt namens God. En ze roepen om hulp. Die koning zegt, ja, wie ben ik? Misschien toch maar naar die Elisa gaan. En als, misschien als we hem doden, dat het ophoudt. En die bode komt daar. En Elisa ziet dat al van tevoren. Dat is natuurlijk, krijgt een openbaring van God. En die zegt, oh, als die bode komt, die adjudant, komt de koning ook zo meteen. En wat zegt hij daar? Die adjudant, de Heer heeft die ellende over ons laten komen. De Heer. Dat is ook vaak als wij in een probleem zitten. Dan zeggen we, Heer, waarom gebeurt dit? Waarom doet u dit? Zonder eens te kijken van, was er iets in mijn leven waardoor dit heeft plaatsgevonden? Ja. Ik reed met 80 door het rood. Nu is mijn auto kort en klein gereden. Waarom gebeurt dit? Ja, misschien had je toch moeten remmen. Maar even een voorbeeld om het duidelijk te maken. Pas op dat we God niet de schuld geven van dingen die soms plaatsvinden in ons leven. Israël was zo goddeloos dat God zijn handen had teruggetrokken van het volk. En ze gaven God de schuld. Maar God in zijn grote genade had toch weer omgezien naar het God. Misschien zag hij iets in de harten van de mensen en was het genoeg. En Elisa zegt tegen de adjudant, morgen om deze tijd is er weer eten en drinken. Het staat dan een beetje anders, maar het is te lang om dat allemaal te lezen. En dan kost het niet veel meer, want je moest heel veel geld betalen voor eten en drinken. Nee, alles zou weer verkrijgbaar zijn. En wat zegt de adjudant? Al zal de Heer de hemel open doen, zijn sluizen, dit is onmogelijk. Hij gelooft het niet. En Elisa zegt, omdat je dit niet gelooft, je zult het zien, maar je zal er zelf niet van eten. Op die dag zul je sterven. En aan het eind van het verhaal gebeurt het ook. Hij heeft de opdracht om bij de poort te zijn, om toe te zien op wat er plaatsvindt met het straks het voedsel wat komt. En de mensen zijn zo hongerig en zo wild. En ze, als een massa gaan ze die stad uit en hij wordt vertrapt. En hij eet niet van waarin God heeft voorzien. Word niet cynisch. Luister wat God ook zegt. En dan zijn daar, dat is een bekende verhaal, 4 melaatsen. De stad is omsingeld. Melaatsen mogen niet onder de mensen, want dat is onrein. Als je iets met je huid hebt. En dus ze mogen sowieso niet in de stad zijn. Ze zijn buiten de stad. Maar hier is de stad waar ze niet in kunnen. Daar ligt het leger van Aram. En daar zit je ook tussenin. Je kan geen kant op, maar daar is ook geen eten. Daar zit je ook niet voor je plezier. En staat er in vers 3, bij de stadspoort waren zij. Ze hadden huidziekte. En ze zeiden tegen elkaar, waarom zouden we hier blijven en op de dood wachten? Nee, we kunnen de stad niet binnengaan, want ja, ook daar is honger. Als we hier blijven, sterven we ook. Weet je wat? Laten we naar het vijandige kamp gaan. Naar de Arameërs. Misschien laten zij ons in leven. Zo niet, dan sterven we. En zo gingen ze daar naartoe. En ik dacht van ja, dat is misschien wel een stap tegen alle logica in. Maar je zit op een plek waar je geen kant op kan. In de stad sterf je, waar je zit sterf je. Daar is misschien kans op eten. Willen ze ons niet, dan sterven we gewoon wat sneller. Dan hoeven we die langzame dood niet te sterven. Dus ergens zit er wel een logica achter. Laten we ons dan maar overgeven aan de vijand. Overgeven, loslaten. Je eigen positie. Niet berusten, vastzitten, maar een keus maken. En dat is bijzonder. Op dat moment maken ze daar een keus. We gaan naar de vijand. En ze komen in het kamp aan bij de vijand en wat zien ze? De vijand is verdwenen. Ze gaan de tent in van de leger, soldaten van, en ze vinden allerlei voedsel, eten, drinken, zelfs sieraden. En wauw, wauw, bijzonder. Ze hadden een stap gezet. En God deed een wonder. En die man, die hier ook over vertelde, die had een mooi voorbeeld. En ik dacht van, hé, dat gaat hier ook. Ik heb hem in mijn tas zitten. Maar als ik thuis mijn telefoon zet en ik pak de app om de verwarming hier, zet ik thuis de knop aan. En ik kom een uur later hier en dan is hier het wonder. Hé, het gebouw is warm. Maar het was thuis waar ik de actie deed. En hier was het gevolg. En soms zitten we in een situatie, dan moet je in die situatie iets doen, zodat God op een andere plek jouw wonder kan doen. Blijf niet zitten. Blijf niet in die gelatenheid, in soms het zielig zijn. Ik ken allemaal dat die man die bij Bethesda, bij dat bad, 38 jaar lang was hij al ziek. Hij kon niet lopen. Dus 38 jaar lang heeft iemand die man daar neergelegd. En dan lag hij te staren naar het water, want dat zou in beweging komen door de engelen. En als je daarin kwam, was er genezing. 38 jaar lang, moet je je voorstellen, staren naar dat water en het ging bewegen en hij kon er niet inkomen. En dan komt natuurlijk Jezus. Maar ik dacht van, als je nou beseft dat je dicht bij dat water moet liggen. Een raar beeld, maar ik moest denken aan zo'n zeehondje. Weet je, die kan bijna niet met dat logge lijf zo. Maar als je net aan dat randje ligt, dan is het plots. Ik dacht, zou er niet bij hem opgekomen zijn om tegen zijn helpers te zeggen, leg me eens wat dichterbij. Misschien kan ik aan mijn armen. En hij lag daar passief te zijn. Oh ja, hij wilde genezen. Verzeker. Hij wilde het wonder zien. Want toen Jezus kwam, vroeg hij, wat wil je? Wil je gezond worden? En dan begint hij eerst weer te klagen. Ja, maar het is altijd wat. Ik ben al, lig hier al 38 jaar. Ik ben al 100 keer naar voren geweest. Het helpt niet, waarom zou het nog komen? Nou, dat is nou net die geestelijke belegering wat Satan doet. Ik ben al 10 keer naar voren geweest voor gebed. Maar het helpt niet. Nou, hongert je langzaam uit van je geloof, je vertrouwen in de kracht van God. Maar ineens komt een verandering. En soms moeten we die knop omzetten. Want Jezus zegt, sta op, het woord van God. En hij staat op en hij is genezen. Soms moet er een knopje om. Dat had ik ook toen ik wilde stoppen met roken. Soms moet er een knopje om. En toen kon ik een pakje check laten liggen. Voor die tijd lukte het niet. Onderneem actie in een bepaalde situatie. Het wonder is misschien dichterbij dan je denkt. Voor dit was een wonder. En ze genoten ervan. En ze dachten, we moeten al dat geld moeten maar verbergen. Stel je voor. Een beetje dom. Want uiteindelijk, als je echt melaats bent, dan weet je dat je lichaam heel langzaam aangevreten wordt en dat je en al dat goud ook niet hebt. Maar er was wel goed nieuws. Ze hadden eten en drinken en ze komen tot het besef, hé, dit moeten we delen. Dit moeten, die mensen hebben ook recht op dat wonder van God. En dat deden ze. Ze gingen terug naar de stad. Wonderen moet je delen, getuigenissen moet je geven. Wat God in jouw leven gedaan heeft, moeten anderen ook horen. Daar moeten we uitgaan en spreken. Een grote daad naar God. En zij deden dat. En de koning kwam te oren. En dan heb je het weer. Dit zou wel een valstrik zijn, zegt de koning. Weet je wat die Arameërs willen? Ze willen ons in de val lokken. Daar gebruiken ze die voor. Ze weten dat we honger hebben en als we straks naar buiten gaan, dan vallen ze aan. Dat is vaak ons denken ook. Er zit iets achter. Misschien moet ik wel dit of dat doen. Nou, ik vertrouw het niet helemaal. Gelukkig, de koning komt tot inkeer en stuurt toch de kennis op pad. En komt tot ontdekking dat inderdaad het leger door wonder van God, vijandelijk leger, gevlucht is. Soms heb ik het idee dat wij ook vaak in zulke omstandigheden verkeren. De een misschien meer dan de ander. En niet altijd. En dat we ons te veel op onze omstandigheden kunnen richten. Of niet meer het geloof hebben dat God dat wonder voor jou, voor mij, of voor je kind, voor je ouders, voor wie dan ook, waar je al zo lang voor bidt, kan doen. Ik dacht, God sprak echt van, maar vanmorgen wil ik eigenlijk dat je gaat voor dat wonder in geloof. Dat je uitstapt uit die situatie, uit je geestelijke honger of uit je teleurstelling of andere omstandigheden. Dat je in beweging komt, ook waartoe ik je geroepen heb en waarvoor ik de Heilige Geest gegeven heb om je bij te staan, om je te helpen. Het goede nieuws uit te dragen. En zelf, ik kan Marjolein getuigen. Niet alleen ik, maar samen hebben we ook heel wat besluiten moeten nemen in omstandigheden die helemaal niet zo fijn waren. Welke dat zijn, dat is nu even niet belangrijk. Maar we konden niet overzien. Ik kon niet overzien waartoe dat zou leiden. Maar wel een besluit wat je neemt. Als je zegt, God, hier ben ik. Ik vertrouw op u. Ik ben nu hier, maar wilt u het wonder doen? Wilt u mij daar brengen waar u wilt dat ik mag zijn. Waar u wilt dat ik moet zijn. En ik geloof dat u dat vanmorgen ook bij jullie wilt doen. Bij ons allen. Opstaan. Zeg God, vanmorgen bid ik u om die aanraking. Om dat wonder. En dat we ook in praktijk brengen. En daar wil ik ook zo de gelegenheid voor geven. En kijk niet naar die ander of hoe dan ook. Vanmorgen, we gaan zo een bijzonder lied. Same God, dezelfde God. Kijk goed naar de tekst. Ik heb hem hier niet voor me. Maar dan komen die dingen naar voren. En ik wil, kijk eens naar het lied. En als het lied wegveegt, dan wil ik vragen. Als je gebed nodig hebt. Als je gezalfd wil worden. Noem maar op. Schroom niet. Stap in geloof uit. Kijk niet wat anderen doen. Maar ik heb echt op mijn hart vanmorgen dat God zegt, roep de mensen naar voren. Zegen ze. Ga niet langer gebeden, daar gaat het niet om. Het is jouw geloofstap. Misschien kun je het lied starten.